Hoofdstuk 10. De droom van Christiaan Rozenkruis. Deel 2. In het vorige hoofdstuk werd erop gewezen dat iedere kandidaat voor de alchemische bruiloft, alvorens de definitieve uitnodiging daartoe te ontvangen, 7 jaar van tevoren daarvan reeds verwittigd wordt. Hierbij hebben we dan niet te denken aan 7 maal 365 dagen, doch aan een zekere periode van voorbereiding, waarvan de tekenen kunnen worden gelezen in de zinnencentra van een eigen aurische wezen. Het betreft hier een proces van arbeid en aanraking der broederschap, dat aan de geboorte van het nieuwe zielenvuur vooraf moet gaan. Wanneer dan de uitnodiging komt, is er toch in de kandidaat een grote mate van verwarring aanwezig. Hij constateert, u zult het verstaan, bij zichzelf wanbegrip en onverstand en vele andere tekortkomingen. De sluiers van de begoocheling wijken niet zonder meer van één. Zo staat de leerling dan aan de oever van zijn Jordaan, in volledig diep ingrijpend schuldbewustzijn. Aldus zwevend tussen hoop en vrees gaat hij de droom des slaaps tegemoet. Deze droom heeft niets uit te staan met de gewone natuurlijke droom die wij kennen, doch hij doelt op een toestand van absolute rust. De toestand van het bewuste niet-zijn waarvan Lao Tse spreekt. De toestand van het niet mijn wil, doch uw wil geschieden. Door Jezus de Heer geopenbaard in de hof van Gethsemane. De toestand van het totaal loslaten van het ik, door de Boeddha gesteld. In deze toestand heeft de kandidaat een bepaalde ervaring die hem het waarom en het waartoe van de uitnodiging volledig verklaart. Allereerst ziet Christiaan Rozenkruis de dialectische wereldwerkelijkheid voor zich, waarin hij, tezamen met talloze anderen, als in een kerker opgesloten zit. De duisternis in de kerker is volstrekt. Het gezichtszintuig is derhalve negatief. Alom duisternis speurend is hij aangewezen op zijn gehoor, met behulp waarvan enige zeer speculatieve oriëntatie mogelijk wordt. Christiaan Rozenkruis ervaart geketend te zijn en zijn gehoor leert hem dat zulks met zijn medegevangenen eveneens het geval is. Alom zijn er gerammel van ketens, gezucht en gesteun, geworstel om boven de ander uit te komen, ten einde wat meer ruimte en lucht te verkrijgen. Onophoudelijk klinken de wederzijdse verwijten, daar men de oorzaken van het ongeluk aan elkaar toeschrijft. Je zult deze toestand ongetwijfeld volkomen herkennen. Geen enkel dialectisch mensenkind heeft vanwege zijn toestand ook maar enige positieve visie op uiteindelijke bevrijding van het menselijke geslacht. Alles en allen moeten zich verlaten op speculaties. En er heersen een nameloze verwarring en een ongekend leed. Kerkermuren en ketens zijn allerdeel. In deze toestand hoort Christiaan Rozenkruis plotseling vele bazuinen schallen en op pauken slaan, terwijl tegelijkertijd een glimp van licht in de kerker straalt. Het zal u duidelijk zijn dat hier de aandacht wordt gevestigd op de arbeid van de broederschap die in deze wereld werkzaam is om zoekenden op het pad naar het verloren vaderland te wijzen en kandidaten te helpen bij het gaan. Men verstaat tegenwoordig onder een bazuin een soort koperen blaasinstrument of een krachtig tongwerk in een kerkorgel. Doch de oude wijsheid bedoelt met de bazuin iets heel anders. De bazuin der oude wijsheid brengt ontegenzeggelijk een toon, een klank voort. Doch ge moogt hier niet denken aan een metalen instrument. De bazuinstoot der mysteriën wordt voortgebracht door de dienaren van de broederschap en heeft betrekking op een vibratie die bewust wordt voortgebracht, van laag tot hoog wordt opgevoerd en dan weer langzaam als door een zacht gefluister uitvloeit. Deze vibraties worden voortgebracht om daarmee in te breken in de dialectische wereldwerkelijkheid. Wie de klank van deze bazuin vernemen gaat, wordt onderworpen aan een hoogst wonderbaarlijke ondervinding die niet met woorden te omschrijven valt. In hetzelfde licht moet u het slaan van de pauken verstaan. Denk hier niet aan de gewone keteltrommen die in de grijze oudheid bij godsdienstige plechtigheden werden gebruikt en die men toepast bij de krijgsmuziek. Doch denk aan het feit dat bij het bazuingeschal tevens het slaan van de pauken wordt vernomen. Er is meestal sprake van twee pauken die de beide hoofdtonen van het stuk waarbij ze geslagen moeten worden aangeven. De bazuinstoot is hier de vibrerende roep van de broederschap, die doordringt tot in de diepste schuilhoeken van de duisternis. En de tweevoudige paukenslag symboliseert hier het feit dat met grote kracht de mens, die daarvoor enige openheid bezit, als met het ritme van een hartenklop wordt aangegrepen, in het positieve en in het negatieve aanzicht van zijn wezenswerkelijkheid. Aldus valt nu, hoe kan het anders, een straal licht in het kerkerhol. Volkomen psychologisch juist ervaart Christiaan Rozenkruis de volgende fase van zijn visioen. Als men deze aardse wereldgang doorlijden moet, terwijl men één geheel is met deze natuur, zal de fundamentele duisternis veel van de verschrikking daarvan verzachten door haar zwart fluwelen waden. Doch wanneer een straal van het goddelijke licht onze kerker verlichten gaat, dan eerst zien en ervaren wij de monstrueuze verschrikking in al haar volheid en werkelijkheid. Als een leerling van onze school tot de ontdekking komt van zijn staat, is dit dus een gevolg van het feit dat het licht der broederschap door bazuinstoot en paukenslag in zijn wezen ingebroken is. Wie het wezen van de dialectiek slechts leerstellig aanvaardt, is nog niet toe aan deze ervaring. Zo'n ervaring is een genade. Zij volvoert als in een fractie van een seconde wat een mensenleeftijd van studie en overweging niet tot stand kan brengen. De leerling ziet van binnenuit en hij beleeft van binnenuit de hellevaart van de aardse natuur. De cirkelgang van de benauwenis, zo volstrekt en zo direct dat de wijsbegeerte van de dialectiek voor hem slechts een bevestiging wordt van eerstehands weten. De oude wijsheid noemt deze genade van de lichtstraal, vallend in de kerker, het ontdekkende licht van de goddelijke liefde, ten gevolge waarvan de leerling de eigen toestand en die van zijn wereld gaat zien en beleven. zo beleven dat hij als Christiaan Rozenkruis niet in staat is de chaos van de verschrikking te beschrijven. Dan volgt er een zeer trieste bladzijde in het levensboek van de door het licht getroffen ziel. En met grote, diepe eerlijkheid geeft Johann Valentinus Andrea ons daarvan een beschrijving. Als de ziel voor het eerst in het licht van de broederschap zijn werkelijkheid aanschouwt en de afschuw daarvan door hem heen trilt, is de eerste reactie de drang tot zelfbehoud in paniekstemming. Hij hoopt op bevrijding. Hij ziet uit naar de vrijheid en in deze drang tracht hij zich een zo goed mogelijke positie te verschaffen. Hij worstelt zich naar de voorste plaatsen. Ook Christiaan Rozenkruis doet daaraan mee. Ook hij talmt niet, kruipt met zijn zware ketens onder de overige vandaan en slaagt erin om een steen te komen. Hij wordt daarbij enkele malen door anderen vastgehouden. Doch zo goed als hij kan, verweert hij zich met handen en voeten. Christiaan Rozenkruis beleidt met diepe ernst deze trieste fase in zijn levensgang als leerling op het pad. Niets menselijks is hem vreemd. Wij allen zoeken of zochten een basis, een steen waarop wij zouden kunnen staan na onze zelfontdekking. Hoeveelen waren en zijn er niet die ons weg willen sleuren van de grond waarop wij staan? En is het geen feit dat wij maar al te zeer de strijd hebben aanvaard, de strijd der zelfhandhaving? Eerst nadat vele malen de raad van de broederschap tot ons moest worden overgebracht, dat deze strijd funest is, dat alle worsteling moet worden gestaakt, is de leerling geschikt voor verdere hulpverlening. Hij hoort van 7 koorden die in de kerker zullen worden neergelaten, en ieder die een koord zou kunnen vastgrijpen en daaraan blijven hangen, zal bevrijd worden. Immers, de broederschap die met bazuingeschal en paukenslag deze wereld binnenbreekt, is tevens op 7-voudige wijze werkzaam om allen die daarvoor in aanmerking komen te redden. Deze 7-voudige methode wordt u uitvoerig in de universele gnosis beschreven. En daarom achten wij het niet nodig u daarover opnieuw te spreken. Wij willen slechts opmerken dat Christiaan Rozenkruis bij het 6e koord, na de belevendiging van de 6e plexicirkel, uit de kerker wordt bevrijd. Hij komt tot de ontdekking dat hij een wonde heeft aan het voorhoofd, tijdens het optrekken van het koord door een scherpe steen veroorzaakt, zodat het bloed zijn kleren bevlekt. De wonde aan het voorhoofd is een glorieus symbool. Het is een bewijs dat een nieuwe ziel geboren is, dat een nieuw slangenvuur het spinale stelsel binnen kon gaan. De wonde aan het voorhoofd wordt in het evangelie het teken van de Zoon des Mensen genoemd, waarmee de knechten des Heren worden verzegeld en daardoor uit alle dialectische gevaren worden gered. Dit zegel is het symbool van het nieuwe mensentype, waarover wij reeds dikwijls gesproken hebben, namelijk het type mens dat, hoewel dialectisch van persoonlijkheid, met nieuw zielenvuur wordt toegerust en daardoor in staat is het pad van wedergeboorte te bewandelen. Dit is het grootste wonder dat de droom van Christiaan Rozenkruis ons wil doen verstaan. Namelijk, dat niet alleen de volmaakte mens het pad kan gaan, doch dat dit pad wordt geopend voor de onvolmaakten, en voor de in onvolmaaktheid gegrepenen. In de toestand van ikloosheid komt de kandidaat tot de ontdekking waarom hij is geroepen, waarom hij wordt uitgenodigd. Hij wordt niet geroepen om onmiddellijk de volmaaktheid binnen te gaan, doch na zijn roeping blijkt dat hij in staat wordt gesteld deze volkomenheid te kunnen binnentreden na een langdurig en veelomvattend proces. Hij wordt derhalve niet geroepen tot het einddoel, want daarvoor zou hij zeker niet geschikt zijn. Hij wordt geroepen en in staat gesteld op het pad te staan en te gaan, dus tot een proces van heiligmaking. De verlossing uit de kerken, het geadeld worden tot het nieuwe mensentype, stelt een nieuw begin. Het begin van een pad waarop eveneens grote moeilijkheden en gevaren en zeer verwarde complicaties de leerling zullen wachten. Doch hoezeer verschilt deze nieuwe toestand van de zuiver dialectische? In de wieling van de dialectiek staat de leerling voor de vruchteloze moeite die onophoudelijk in de een of andere vorm terugkeren. Doch in de nieuwe zielestaat is iedere gepasseerde moeilijkheid een definitieve overwinning en een bouwsteen voor de nieuwe wezenswerkelijkheid. Daarom geeft de droom van Christiaan Rozenkruis hem een grote, intense rust. In de greep van de broederschap Christi is hij van zijn fundamentele ketens bevrijd. En als hij ontdekt dat de ketens wonden hebben veroorzaakt en hij slechts zeer gebrekkig kan lopen, wordt tegen hem gezegd: "Mijn zoon, bekommer u niet om dit gebrek, doch gedenk uw zwakheden en dank daarbij God dat hij u heeft toegestaan reeds op deze wereld en ondanks uw staat van onvolmaaktheid deel te hebben aan een zo grote verlichting. Behoud deze woorden om mijnentwil." Aldus blijkt dat het droomvisioen van Christiaan Rozenkruis de bedoeling heeft de kandidaat intelligent duidelijk te maken op welk moment en in welke staat van zijn het pad voor hem een aanvang neemt. Allereerst dient er te zijn ervaring van gevangenschap in duisternis. Vervolgens diezelfde ervaring, duizendmaal geconcentreerd naar aanleiding van het licht, het ontdekkende licht der broederschap. Ten derde het te boven komen van de paniekstemming en de uitingen van zelfhandhaving in ik-centraliteit. Ten vierde de rust der ikloosheid, het vrijkomen van dialectische bevrijdingsdrang zonder angst en wanhoop. Ten vijfde het indalen van het nieuwe zielenvuur in het spinale stelsel als een nieuwe handreiking van de broederschap. Ten zesde de plaatsing op het pad. Ten slotte de herkregen vrijheid om wederom kind Gods te worden. Laat ons nu aan het einde van deze overweging nog even stilstaan bij de bloedende wonden aan het voorhoofd, de verzegeling met het nieuwe leven. Deze wonde symboliseert het wegvloeien van de oude zielenessence in smart en pijn en felle worsteling, terwijl het nieuwe bloed, de nieuwe zielenessence van de broederschap Christi, de plaats van de oude natuur gaat innemen. Het drinken van dit levende water der broederschap is de beker der dankzegging, die wij dankzeggend zegenen. een gemeenschap met het bloed Christi. Iedere leerling zal verstaan dat hij niet tegelijkertijd de beker des Heren kan drinken en de beker der dialectische natuur. Men kan niet God dienen en de mammon. Daarom dient er allereerst een volstrekt afscheid te zijn van deze natuur, in volledige ikloosheid, en zich niet meer laven aan de beker van de boosheid, opdat het oude slangenvuur kan wegvloeien en de nieuwe wijn kan worden ontvangen in een kelk die de Heer is toebereid.